Bij vers 11 zijn wij officieel nog steeds van dit kleine briefje van Judas, maar ja, hij haalt wel veel aan onderweg. En toch blijft het een klein briefje en ook een betrekkelijk klein, beperkt onderwerp. Niet echt een vrolijk onderwerp, moet ik u zeggen, maar ja. Het is wel heel fundamenteel wat wij hier in deze brief tegenkomen, waarin Judas zich richt tegen sommige mensen, zoals hij ze noemde in vers 4. Er zijn sommige mensen ingeslopen, dat wil zeggen logischerwijze ingeslopen in de, laten we zeggen, de gemeenschap, in de vergadering, in de, onder de gelovigen. In ons midden. In gelaten heette dat de ingekropen valse broederen, die onze vrijheid komen verspieden en dus kwade bedoelingen hebben. Hoe dan ook. En hier gaat het uitgebreid over diezelfde kwestie. Sommigen die zijn ingeslopen en die onder een oordeel zullen komen staan. En dat is dus de strekking van de brief, want God brengt wel degelijk een oordeel. God is een rechtvaardig God. En als men handelt of wandelt tegen zijn bedoelingen in, tegen zijn woord in, en nogal bewust, dan heeft dat consequenties. Dan blijft dat niet zonder consequenties. En dat weten wij, zegt Judas, omdat in het verleden de Heer bij gelegenheid ook geoordeeld heeft. En hij beschouwt het als illustraties. Het was natuurlijk veel meer dan dat, maar hij beschouwt het als illustraties van dit feit, dat God wel degelijk zou oordelen, dat wij ook als gelovigen daar ernstig rekening mee zouden houden. Begrijp je me goed? En misschien heb ik het eerder gezegd, dat kan haast niet anders. Maar het is aan de ene kant heel moeilijk om gelovigen, of moet ik ze gewoon christenen noemen, om die te vertellen, wijs te maken, dat ze wijs te maken. Wie het vroeg zoekt zal het vinden, staat, heeft onze broeder gelezen uit Spreuken. Om ze wijs te maken dat wij niet leven onder de wet, dat wij verlost zijn van de wet, van de vloek der wet, van de hele wet, dat wij der wet gestorven zijn en dus immuun zijn voor de wet en dat het niet naar de wil is van God dat we onder de wet leven, want dan maken wij ons juist tot een overtreder der wet. Dat is ook gelaten, de brief aan de gelaten bedoel ik, dat schiet allemaal niet op. Je moet dus eerst vertellen dat wij zulke dingen niet hebben. Wij hebben die wet niet. Mogen wij dan alles? Ja, wij mogen alles. Staat zwart op wit in de Bijbel. Alle dingen zijn ons geoorloofd. Sommige dingen zijn niet nuttig. Niet alle dingen zijn nuttig. Dat is zo. En dan volstaat dan in de vrijheid, want wij zijn geroepen tot een erfenis. En een dienstknecht, een slaaf, onder de zonde, de wet, de dood, wat het maar was, erft niet met de vrije. Enzovoort. Het heeft dus consequenties om de mensen dat bij te leggen. Wij staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Laat ons geen ander juk opleggen. Enzovoorts. Maak ze dat maar eens wijs. Dat valt niet mee, maar ja, het is wel de Bijbelse boodschap. En essentieel, zeker voor onze bedeling, voor onze tegenwoordige tijd, waarin God zich oordelend en wel uit de wereld heeft teruggetrokken, dan wel zich verbergt voor de wereld. Ja, ja, en voor Israël en voor het Joodse volk en wat het maar was allemaal. Hij doet maar één ding, de gemeente verzamelen enzovoorts. Maar te denken dat voor ons zoiets als een oordeel er niet zou zijn, dat is een misverstand. En voordat hij nou roept, maar er staat toch, wie gelooft wordt niet veroordeeld. En ik dan moet vragen, weet je ook waar dat staat trouwens? Niet dat me er nou wat toe doet, het staat er. En staat in Johannes 3. Maar dan, voordat u dat roept, zeg ik dan, ja, dat gaat over het oordeel waaronder de wereld zich nu bevindt, die in duisternis wandelt en aan de toorn Gods is overgelaten, omdat men daar de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dat oordeel. Wij als gelovigen leven daar niet in, daarom zijn we ook bij elkaar, daarom hebben we vanavond ook het woord van God voor ons open liggen en weten wij dat de Heer ons in heel de waarheid zou leiden. Dus dat oordeel. Aan de andere kant, wij zullen wel in de toekomst, daar gaat het dus over, wij zullen in de toekomst geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. De term staat in Romeinen 14 en 2 Korinthe 5. En het idee zelf, dat staat op tal van andere plaatsen, enige malen met grote nadruk in de Hebreeënbrief. En ook met nadruk in 1 Korinthe 3. Eens ieders werk zal beproefd worden door het vuur enzovoort. Dat is wel degelijk een oordeel. Dat heet in verband met ons als gemeente de rechterstoel van Christus. En of je daar gestraft kan worden. Nou ja, helemaal strikt genomen, juridisch geformuleerd, nee. Dat niet. Dat kan niet, wel even uit genade en dat was het dan. En door de wet worden we helemaal niet geoordeeld, want daar leven wij niet onder. Maar wij kunnen daar wel loon derven. En ik gebruik altijd die uitdrukking, loon derven. Punt 1, het is heel goed Nederlands. Punt 2, maar dat was misschien punt 1. Het is het tegen, derven is het tegenovergestelde van erven. In het Nederlands spraakgebruik niet meer zo erg. Maar toch, van oorsprong, je ruikt het eraan toch, of je proeft het. Derven is niet erven. En wij zouden erven en daarmee een vol loon ontvangen. Maar dat kan je verspelen. En voordat u dan zegt, nou, dat vind ik niet zo belangrijk, moet ik u zeggen, nou, als u het straks mist, dan hebt u spijt en dan zoekt u berouw onder tranen. En dat gaat u dan niet meer vinden. Dat wil zeggen, daar is er niks meer aan te doen. En dan heb je er eeuwig spijt van. En dat heb ik niet bedacht. Dat staat letterlijk zo in Hebreeën 12. Dus ja, daar gaat het over. Hier, in dit schriftgedeelte. Want kijk, het evangelie dat ons leert dat wij leven onder de genade en staan in de vrijheid, vindt gemakkelijk ingang bij anarchisten. Bij mensen die toch al moeite hadden met discipline. Er lopen er vandaag de dag nogal wat rond in Nederland. Ik kom ze regelmatig tegen. Zelfs ik kom ze regelmatig tegen. Die zeggen, ja, maar ik kan niet onder een baas werken. Oh nee, waarom niet? Moeite met gezag? Nou, ja. Zijn er nog hippies in de zaal hier? Anti-autoritair opgevoed? Of hun kinderen anti-autoritair opgevoed? Weet je veel. Kunnen niet tegen autoriteit, niet tegen gezag. Dat hebben we ook afgeschaft in onze westerse samenleving. De rangen en standen hebben we afgeschaft. Vroeger waren ministers nog excellent. Zijn excellentie. Soms liep er een haren bij rond. Maar het heeft niet lang geduurd, want inmiddels zijn ze geen van alle meer excellent. Ze zijn Jan, Piet en Klaas. Nou ja, ze heten natuurlijk Jeroen en Mark. Ja, inderdaad, ja. Doe nog eens wat. Piet, Jan en zo, dat soort namen. Goed. Hoe ze maar heten. Zijn natuurlijk ook foppen en zo, maar dat durf ik hier niet te zeggen in Drachten. Dus van Jitsen en hoe ze maar heten. Maar goed, laten we het er maar niet over hebben. Maar we hebben dat allemaal afgeschaft enzovoorts. En de koning mag nog net in een tweedelig kostuum rondlopen, maar dan heb je het wel meegehad. Moet hij de versierselen achterwege laten, behalve op bijzondere feestdagen, want dan dorsten wij ons ook gek uit. En dat kan ik nu weer wel zeggen, want het is morgen. Morgen? Wanneer is carnaval?
Is geweest.
Is dat geweest? Nee, toch? Fries zeker, hè? Nee, dat weten jullie hier, niet. Nou ja, Tomar, ik denk, ik doe er wat couleur lokaal tussen, maar dat gaat me vanavond niet lukken. Nee, hè? Nee. Goed. Nou, dat was dan weer genoeg. Maar daarmee zijn we echt nog steeds bij het onderwerp van de brief, want die sommigen die veranderen de genade onze Gods in ontuchtigheid, omdat ze geen gezag meer verdragen boven zich. In sommige christelijke kringen, zei ik vergaderingen? Nee, hè? Is dat ook altijd een probleem waar men geen gezag, verdraagt? Nou ja. Het is overal moeilijk hoor, dus doe maar. Tegenwoordig in onze samenleving zeker. Maar dat is wel waar het hier over gaat, hè. De lui die geen gezag verdragen, zoals engelen uit vers 6. We hebben het er allemaal uitgebreid over gehad, maar ik neem een lange aanloop. De engelen uit vers 6, die hun beginsel, hun normen en waarden dus feitelijk losgelaten hebben. En het gezag en daarmee de normen en waarden hebben losgelaten. En toen hebben ze iets gedaan waar ik het... Het lijkt me beter om het dat maar niet meer te noemen nu. Daarna hebben we de lui uit Sodom en Gomorra. Die zijn ook hun normen en waarden kwijt. Die kenden het verschil niet eens meer tussen man en vrouw. En nou, dat schijnt mens en dier. Maar ja... Hè? Nou ja, ons wordt verteld dat wij zoogdieren zijn, toch?
Ja, een andere vrouw.
Ja. Een rechtoplopende apen, of hoe heet het zoiets ook weer? Staat er gewoon in je biologieboek?
Maar dat heb ik niet meer.
Hè? Oh, dat hebben ze afgeschaft, de boeken. Dan kunnen ze sneller de opvattingen veranderen. Dat gaat makkelijker. Nou ja. Sodom en Gomorra, maar er kwam wel een oordeel over die engelen. Zij het dan een voorlopig oordeel, maar het komt wel degelijk. En het was ook al, en over Sodom en Gomorra ook, enzovoorts. En dan heb ik Israël niet eens genoemd, maar Israël in de, want daar hebben we het straks over, over Israël in de woestijn. Dat was vers 5, waar weliswaar de Heer het volk uit Egypteland verlost heeft. Maar dat betekent nog niet dat alle Israëlieten in het beloofde land aankwamen. Sterker nog, de meesten niet. En waarom niet? Wel, zegt de Hebreeën, we zien dan dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Vanwege hun ongehoorzaamheid. Daar hebben we het zo dadelijk weer over, denk ik. Wat dat betekende... Enzovoorts. Kortom, zij deze, want zo worden ze genoemd, sommige mensen, deze, dat zijn die uit vers 8 vervolgens, deze, in slaap gebracht zijn de verontreinigheid, vlees en verwerpen de heerschappij. Wij zouden zeggen, zij verwerpen het gezag. En u zou moeten begrijpen dat het gezag niet alleen bestaat uit personen die eventueel boven ons gesteld zijn. Het zij mensen, het zij engelen, het zij God zelf. Personen is een beetje krap geformuleerd, maar dan begrijpt u wel wat ik bedoel. Het zijn niet alleen personen, maar ook zonder die personen zijn er dingen die boven ons gesteld zijn. Dat heet hier in vers 8 de heerlijkheden. Zij verwerpen de heerschappij. Zij lasteren de heerlijkheden. Heerschappij en heerlijkheden zijn termen ter aanduiding voor die dingen. Beginselen, zal ik dan maar weer zeggen. Met het woord uit vers 6. Het zijn beginselen waaraan wij als mensen, maar zeker ook als gelovigen ondergeschikt zijn. Dat wil zeggen waaraan wij onderdanig zouden zijn. Dat is het. Wij hebben gezag boven ons. En als het niet personen zijn, dan zijn het die dingen die wij in Nederland kwijt zijn. Dat was niet Mark, maar dat was Jan... Ik ben zijn naam weer kwijt. Hè? Ja, die bedoel ik, ja. Balkenende. Die, wat mij betreft heeft hij zich onsterfelijk gemaakt door te vertellen dat we normen en waarden nodig hebben. Implicerend, die zijn we kwijt. En daarmee zijn wij stuurloos. En met wij, ach, als u ze kwijt bent, bent u stuurloos. En dat is nou juist de Bijbelse boodschap. Of laat ik aansluiten bij de woorden uit Spreuken die onze broeder ter inleiding las. Normen en waarden krijgen wij door de wijsheid. Dat wil zeggen door kennis van de wijsheid. En als je dat niet hebt, die wijsheid, omdat je het niet gezocht hebt vroeg. En omdat ze het ook niet door de strot gedrukt hebben op school. Ja, dat kan. Zeker wel. Er zijn technieken voor. Als je dat niet hebt, ja, dan kom je daarna in een leven terecht waarin je zonder stuur bent. Waarin je niet weet waar je bent. Je weet niet waar je naartoe moet. Je weet niet waar de strepen langs de weg staan. Je kent de verkeersborden. Je weet niet waar je bent. Heb u dat? Ik weet niet of u dat kent, maar... Ik ook niet echt, maar toch kan ik me er wel een voorstelling van maken. Je bent hier in de wereld, wat moet je hier eigenlijk? Wat doe ik hier? Wat moet ik ermee aanvangen? Wat voor zin heeft het allemaal? Waar gaan we met z'n allen naartoe? Het gaat mooi weer worden, zeggen ze voorlopig. De aarde gaat opwarmen, heb ik begrepen. Ik kan het niet wachten. Jongen, jongen, lekker. Meer motorrijden, zal ik maar zeggen dan. Ja, heerlijk. Maar goed, het schijnt daarna uit de hand te lopen. Maar laten we hopen dat mijn tijd uitduurt. En misschien de uwe ook. Dat is, zou mooi zijn. En dan maken we wat van. Je kunt er verder toch niks aan doen, wel? Of wel?
Allemaal de schaal hier nu. Nee.
Nou ja, er zijn er die denken dat ze er wel wat aan kunnen doen. Maar ze moeten toch iets hebben om voor te leven. Ik vind het heel zielig. Ik vind het triest. Ik heb meeleid met die mensen. Ik vind het ook dom, maar ja, naïef, maar ik vind het wel. En anderen weten niet of ze een jongetje of een meisje zijn. Dan kunnen ze niet besluiten of dat is. Ze hebben geen spiegel, nou ja. Je, begrijp je, daar kun je niet serieus over, ik niet tenminste. Ik kan niet serieus over spreken, want als ik dat doe, lijkt het net of het een serieus probleem is. Ja, dat is het echt niet. Helemaal niet. Het enige echte probleem is dat men geen genoegen wil nemen met de situatie zoals die is. En met een wereld zoals die is. Men is niet bereid iets te accepteren. Men kan geen tegenslagen in het leven verwerken. Heb je dat nog? Dat is punt 1 in de opvoeding. Het kind moet leren tegenslagen te verwerken. Tegenslagen in de dagen dat hij nog op aarde bent. Maar goed, laat me zitten. Straks ga ik weer allemaal liederen citeren. Maar ik meen dat bloedserieus, ja. Alleen ik weet ook dat als ik er wat over zeg, dan klinkt het meteen alsof ik er de gek mee steek. En dat is nou ook weer niet de bedoeling. Maar toch, het is toch niet serieus? Voor ons als kinderen gods al helemaal niet. We hebben de normen en waarden van het woord van God. En onze hoogste waarde is de waarheid, en we schrijven het met een hoofdletter, dat is de Heer Jezus Christus, van wie gezegd wordt dat hij, dat door hem de alle dingen tezamen als eenheid bestaan. Ja, geschapen zijn ook, maar dat bedoel ik niet. Dus dat alle dingen zijn door hem geschapen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat wil zeggen, hij houdt de wereld in stand. En dat doen wij niet. Dat doet ook niet de natuur zelf. Dat doet God. Het is zijn werk. Zijner handen werk heet het. In mooi Nederlands met wat tweede aanval enzovoorts. Het is zijner handen werk. In het Engels heet het his handiwork. En voordat je het weet ben je bij de gamma, maar goed. His handiwork, ik vind het een prachtige uitdrukking. His handiwork, zijn handwerk. Het is, en letterlijk handwerk. Het is het van de draaiende schijven, weet u nog? Van de pottenbakker. Ja, precies, ja. Nou, dat soort dingen, wij weten dat. En wij weten het verschil tussen man en vrouw. En mannelijk en vrouwelijk. En wij weten dat het vrouwelijke ondergeschikt is aan het mannelijk. Daarom zijn wij mensen ondergeschikt aan God. En zouden wij hem dienen, zijn we als lichaam van Christus vrouwelijk ten opzichte van Christus die de man is. En zijn we leden van een mannelijk lichaam. Heb je het nog gevolgd of niet? Ja, oké, okay, dat is mooi. Het is een enorme waarde. En waartoe zijn we hier? Om God te zoeken. Ik bedoel, dat geldt voor elk mens. Dat staat in Handelingen 17. Dat is het doel van ons leven, om God te zoeken. En is dat moeilijk? Nou, eigenlijk wel, maar dat is het slechte nieuws. Maar het goede nieuws is, hij laat zich vinden. Hij maakt zich bekend. Het is ook door onze broeder zojuist gelezen. Onder de naam, onder het woord wijsheid. Maar dat is God. Dan wel, het is Christus die ons geworden is. 1 Korinthe 2, 1. 1 nog geloof ik, laatste verse. Die ons geworden is wijsheid van God. En in wie, Colossense 2, alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Hebben jullie dat nog? En wijsheid en waarheid zijn dingen die zijn hoger dan wij zelf. Zijn dingen die we niet hadden en die we zoeken en daar hebben we ons houvast aan in het leven. Dat geldt niet alleen voor christenen, dat geldt voor alle mensen. Ze moeten wat leren, daar moeten ze naar scholen, ze moeten weten hoe dat zit met van alles en nog wat in de natuur en in de techniek en met talen en wat het maar was allemaal, om daarna een weg te kunnen vinden in het leven, toch? Of is dat niet meer zo? Hebben ze dat ook afgeschaft? Of zijn de scholen er alleen voor door? Nee.
Het moet leuk zijn.
Om de kinderen leuk bezig te houden of zoiets, ja. Nee, het is omdat de scholen eraan moeten verdienen, want de geld moeten ze mee speculeren op de beurs. Dat is het eigenlijk.
Soms, heel soms.
Ja, maar het staat in mijn geheugen gegrift toen. Ik weet wel wat er gebeurt, ja. Daar waar de overheid de dingen loslaat, daar gaan de particulieren en de bedrijven ermee aan de haal. Weet je toch hoe dit Nederland is? Heb je van de Wetenkrant het nieuws nog gevolgd?
Ja.
Nota bene, Nederland probeert weer. Is bezig KLM terug te kopen, althans voor een deel. Hoe is het mogelijk? Iemand heeft ergens een baken verzet of een wegwijzer verdraaid. Ze krijgen spijt van wat ze vroeger beweerd hebben, dat het allemaal zo goed was, dat het allemaal geprivatiseerd werd. Daarna raakten we alles kwijt. Binnenkort gaan ze de hoogovers terugkopen.
Ja.
En Verome. Ja. Dat is iets langer terug.
Ja.
Nou ja. Dat is een beetje te laat. Maar goed. Hoe dan ook. Waar we mee geconfronteerd worden is met het Bijbelse gegeven dat wij als mensen en ook als gelovigen een plaats innemen binnen een zekere hiërarchie. En dat er dingen zijn waaraan we ondergeschikt zijn en andersom dat er dingen zijn die aan ons ondergeschikt zijn zodat wij er verantwoordelijk voor zijn. En wat de waarheid betreft, daar komt ie. Wij zijn ondergeschikt aan de waarheid, daar kunnen we niks aan doen, zo is het en dat is het dan. Maar vervolgens is die waarheid ons toebetrouwd, zodat wij die zouden beheren. Een waarheid die bepalend is voor onze levens, waaraan wij ons onderworpen hebben. Als u die begrijpt, vult u voor waarheid Christus in, dan hebt u meteen. Maar vervolgens, die waarheid is ons toebetrouwd, wij zouden zijn als gemeente, maar daarmee individueel dus ook, pilaar en vastigheid der waarheid. Iemand zei, ja, maar jullie hebben de Bijbel toch niet in pacht? Zeg ik, ja, juist wel, die hebben wij in pacht. Hij heeft hem ons gegeven. En heeft gezegd, doe handeling totdat ik kom. We hebben hem in, het is niet ons eigendom. Het is in pacht. Het is zijn waarheid, het is zijn woord. En hij heeft het ons toebedrouwd. Hij heeft onze handen gevuld. En daarmee ons iets te doen gegeven. Vandaar dat we van de zomer met de tempelaars komen hier. Meldt u zich bij Marlies. Je kunt meedoen. Ja, het is ons toebedrouwd. Het is waartoe de Heer ons roept op een of andere wijze. Welke wijze precies weet ik ook nooit. Maar dat moet zich wijzen vanzelf. Dat zouden wij proeven. Hoe dat zit, staat in Romeinen 12. Dat wij zouden proeven welke de goede, welbehagelijke wil van God is voor ons particuliere leven. En inderdaad, wij zouden de waarheid betrachtende opwassen. Geestelijke groei, zogenaamde, zogeheten geestelijke groei, ontstaat alleen daar waar men gevoed wordt met de waarheid. Waaraan men zich onderwerpt. Dat is het dan. Nou, dat is waar Judas het over heeft. En ik heb u al eerder gezegd, het is de herhaling in hoge mate van wat in 2 Petrus 2 is uiteengezet. Onze broeder heeft ooit van die dingen in 2 kolommen uitgedeeld. Mocht u dat niet hebben, dan vraagt u er maar om. Dat wil zeggen de 2e Petrusbrief naast de brief van Judas, om te laten zien dat dat parallel loopt, dat het hetzelfde is, dat het over hetzelfde gaat. Wie het van wie heeft overgeschreven of overgenomen, dat doet er niet toe. Wat het toe doet is dat je het hoort van Petrus, die geacht werd de eerste paus te zijn. Ik bedoel, de handelingen der apostelen zijn in hoge mate de handelingen van Petrus en daarna van Paulus. En van de andere apostelen vinden we geen verslag. Dus het is Petrus en die is daarmee autoritair geworden, want de uitvinding van Petrus als eerste paus heeft natuurlijk toch wel enige grond. Niet veel, maar het heeft enige grond. Oké, toch maar weer. Dat is Petrus en daarnaast hebben wij precies hetzelfde verhaal in hoge mate, maar dan van Judas. Maar Judas was de broeder des Heren. Die Judas is het, die dat schrijft. En daarmee van koninklijke huizen, uit de koninklijke familie, het koninklijke geslacht van David. En dus een man met autoriteit, ook naar wereldse, aardse maatstaven. Heb u dat nog? In zekere zin de erfgenaam van het koninkrijk Gods hier op aarde. Nou goed, en die zegt dezelfde dingen. Net als Jacobus, die andere broer, die zei over de Heer Jezus, die zal pas in de toekomst wederkeren om de vervallen hut van David op te richten. Maar voor het zover is, verzamelt hij zich nu een volk voor zijn naam en daartoe heeft hij de heidenen bezocht. Dat is Handelingen 15. Het is niet voor niks die Jacobus, de broeder des Heren, die dat daar meedeelt in Jeruzalem. De stad waar de troon van David zou moeten staan. En zal komen te staan in de toekomst ooit. En Judas spreekt met hetzelfde gezag, met dezelfde afkomst, dezelfde achtergrond enzovoort. En zegt het probleem voor vele gelovigen is dat ze geen gezag herkennen. En hij heeft recht van spreken, hij is van die beweging om zo te zeggen. Daar gaat het over. Hij heeft het over het koninklijk huis en wat het maar is. En daarmee het gezag van hoger hand en dat wil zeggen in de eerste plaats van God en daarmee van Christus enzovoorts. En Judas bevestigt Petrus of Petrus bevestigt Judas, dat vind ik allemaal op punt niet. Maakt toch geen verschil. We hebben het verhaal 2 keer en dat betekent dat het een hoogst ernstige zaak is. En het is net of het gisteren geschreven is. Want ja, wij leven in zo'n samenleving waarin alles vlak gelegd is, zal ik maar zeggen. U weet wel, waar de maatschappelijke ladder zo plat mogelijk is neergelegd, zodat iedereen hem kan beklimmen tot de hoogste sport aan toe. Ja, en waar de pijl van het onderwijs met de dag minder wordt, want iedereen moet toch een zijn doctoraal kunnen halen. Tegen betaling natuurlijk, we moeten er beter van worden. Kom. Als je te weinig studenten krijgt, schaf je toch het Nederlands af?
Ja.
Als je een vrije universiteit bent, moet het toch kunnen? Vrije universiteit. Ik zal je maar niet vertellen hoe die ontstaan is, de vrije universiteit. Dat willen ze daar ook niet meer horen, hoor. Waar ze vandaan komen en wat ze dus kwijtgeraakt zijn onderweg. Het is een heel triest verhaal. Oh ja, omdat ze dat niet weten, wil wordt ook het geschiedenisonderwijs afgeschaft. Oh. Toch? Nou ja, maar daar gaat het hier over. En we krijgen hier geschiedenisonderwijs. Hij zegt, je weet toch hoe dat gegaan is met Israël, verlost uit Egypte? Jawel, ze kwamen in Canaan. Maar de meesten niet hoor. Echt niet. In dat van die engelen, dat was je kwijt, hè? Dat engelen die hun woonsteden verlaten hebben, bewaard worden met eeuwige banden onder de duisternis tot de grote dag des oordeels. Die van die oude wereld die vergaan is, ook twee Peters, dat is u toch willens onbekend? Dat wil je toch niet weten? Dat is leer van Abt en Anneveld, staat op internet. Wat een dwaasheid. Maar ja, willens is dit hun onbekende enzovoorts. Willen ze niet weten, daarom krijgen we geschiedenisles. En Sodom en Gomorra, dat willen ze toch niet weten. Daarom maken ze je ook wijs dat er niks van terug te vinden is, voor zover er ooit van wat van was. En dat in het verhaal is opgenomen dat het nou ligt op de bodem van de Dode Zee. Maar dat kan toch niemand controleren. Dus zo van de, het kan net zo goed een sprookje zijn. Maar toch, als je een beetje uitwijkt daar naar het westen. Een paar kilometer waar ben je midden in Sodom. Verbrand en wel.
Hè?
Bijna een jaar geleden waren we er en we vinden daar nog steeds, dus je snapt het niet meer, vinden nog steeds van die zwavelbolletjes daar. Ja, verbrande steen en zwavelbolletjes, vuur verstikt in de as en dan hou je van die bolletjes over. Maar dat het zwavel is, dat kan niet missen. Maar goed, dat wil zeggen, de historie bewijst dat. Enzovoorts. Nou ja. En van dat van de doortocht door de Schelzee, hetzelfde verhaal. Je kan er zo naartoe, naar de plek waar het gebeurd is. Aantoonbaar, daar moet het geweest zijn, dat is de voor de hand liggende plek. En daar is het ook geweest. Alleen toen iemand het hart begon te roepen, hebben ze gauw de pilaren daar weggehaald. Nou, twee, één. Aan de andere kant is Saudi-Arabië, die hebben ze weggehaald. Maar aan deze kant staat hij nog. Ze weten niet waarvoor het ding dient en waarvoor het was, maar wij weten het wel. Nou ja. Enzovoorts. En dat geldt voor Israël in de woestijn. Het verhaal van de verhoogde slang enzovoorts. Dat is toch een sprookje. Maar ja, wat moet een monument daar? Bovenop die berg, dat slangenmonument, dat weten ze niet. Nee, dat is onbekend waarom dat daar is. Want ze willen het niet weten. Maar goed. Zo gaat dat. In die wereld leven wij. Wij hebben daarmee van doen. God heeft zijn sporen nagelaten in zijn woord. In de wereld als zodanig. In de geschiedenis. En bovendien citeer ik wel eens de bekende vraag van Frederik de Grote, de koning van Pruisen. Van, noem mij eens één argument voor de betrouwbaarheid van de Bijbel, voordat er een God bestaat, of wat de vraag maar precies was. En ik kreeg zonder aarzel het antwoord, de Joden, Sire, de Joden. Waar komt dat volk vandaan? En hoe kan het dat het na al die eeuwen nog bestaat? En al die pogingen om het uit te roeien. Maar wat is überhaupt de oorsprong daarvan? Er is maar één antwoord. Hier, staat in de Bijbel. Dus het is er wel. Alleen het probleem is dat de mens dan zich daaraan zou moeten onderwerpen. Zo liggen die dingen, dat zijn normen, dat zijn waarden. God die zijn werk doet in de loop van de geschiedenis. En voor ons is dan de vraag, maar wat doet hij vandaag? En dan moet je niet proberen met je Bijbel dicht dat te gaan zitten uitdenken, al mediterend, op een hoge berg, met je gekruiste benen met je armen over elkaar en emmer vet worden. Zoiets, dat moet je nazoeken in wat God geopenbaard heeft in aangaande in zijn woord. En dat staat er allemaal in. Maar ja, dan begin je dus meteen met je te onderwerpen aan dat woord. En dat wil men niet. Men wil het zelf uitdenken. In een eigenwillige godsdienst. En weet je wat je dan krijgt met een eigenwillige godsdienst? Dan gaat het woord van God kapot. En dan blijf je zitten met een gouden kalf. Dat is Exodus 32. Zoiets. Nee, dat is niet het eind van het verhaal, maar dit is het verhaal. Dan krijg je dat men zo wat uitdenkt. In plaats van het woord van God. Of je komt, broeder, inderdaad terecht in Jesaja, waar men zelf een afgodsbeeld maakt, enzovoorts. Nou ja, van hout, enzovoorts. Van brandhout, heb ik uit het verhaal begrepen. Het ene deel verbrandt men, het andere overtrekt men met goud en er knielt men voor. Een ding hoort niet, het ding ziet niet, reageert nergens op. En boven, het enige wat het ding kan doen is omvallen, dus je moet hem vastspijkeren. Staat er allemaal bij. Bovendien kan hij gestolen worden natuurlijk. En dat lijkt me toch een redelijk positieve gedachte. Nou ja. Maar toen maar, dat is wat een mens doet tot vandaag. Zichzelf een god maken, zelf uitdenken en wat dan ook maar. Opdat men zich maar niet zou hoeven te onderwerpen aan God, de schepper, die zich presenteert ook als de verlosser, de heiland, de koning Israëls. Kortom, de Messias, de Heer Jezus Christus. Kortom, de mens sust zichzelf in slaap en verwerpt de heerschappij en lastert de heerlijkheden, dat wat boven de mens gesteld is. En nog een keer vers 10, maar deze, nog steeds diezelfde goddeloze mensen, die beschreven worden als goddelozen, ongelovigen, in slaap zijnde, zeiden hier in vers 10 onwetenden, maar deze hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij. Ze hebben geen idee waar het over gaat, maar ze lasteren het. En hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven zij zich. Ik meen dat ik dat al voldoende heb uitgelegd. Wat je van nature weet is in ieder geval of je een jongetje of een meisje bent. Maar tegenwoordig is men het er niet mee eens. Heeft men gedacht dat je kunt kiezen. En dat alles in het leven, de wereld en in het heelal maakbaar is. En in het weer en het klimaat. En wat het maar was allemaal. En wat een dwaasheid is dat toch. Lees de Bijbel. Ken de geschiedenis. Men heeft wel vaker gedacht dat het allemaal maakbaar was. Het bleek niet te zijn. Nou ja, een poosje, maar het is kort houdbaar. Het valt vanzelf weer om. En ik ben van mening dat dat ook het doel is van die tamelijk lange menselijke geschiedenis. Te demonstreren dat wat een mens ook verzint of uitdenkt, hij krijgt de kans om het te realiseren. En dan dondert het vanzelf in elkaar met groot geraas. En dan zingen wij vervolgens. Makkerstaak, u wilt geraas? Ja, precies. Ja, oké. Ja, doe maar. wegen. Ja, ik wou zeggen, moet ik het nou hebben over de Sovjet-Unie, het communisme. Dat is toch in elkaar gedonderd met wild geraas. Dat is toch gewoon failliet gegaan. En nou wachten tot Europa. De EU. Ja, die gaat dezelfde weg op. Ik kan niet anders, dat gebeurt met alle landen, alles wat groot moet worden, dat valt vanzelf in elkaar, per definitie. Zelfs het Romeinse Rijk, dat toch het lang heeft volgehouden, is eerst gesplitst en daarna in elkaar gezakt. We zijn waarachtig wel. Dat gebeurt altijd. Nou ja. Ik zal je verder niet mee vermoeien. Zij verderven zich in dat wat ze van nature weten, maar ze ontkennen dat ze willen dat het anders is. Ze beredeneren het anders, steken het anders in elkaar. En ik zou u daar avonden mee kunnen volpraten. Niet dat je daar vrolijk van wordt, en ik ook niet. Dus misschien ga ik dan toch met pensioen. Maar dat zou wel kunnen, ja. Hoe dat allemaal gaat. Hoe men dingen meent te moeten veranderen, anders te moeten inrichten. En na verloop van tijd gaat het weer fout. Maar ik gaf u net al het voorbeeld. En over de KLM gaan we het nou niet weer hebben, zal ik maar zeggen. Hè? Ik bedoel, men verzint het en dan moet het weer anders. En elke nieuwe generatie, het gaat toch steeds sneller. Elke nieuwe generatie gaat het weer anders doen dan de voorgaande. Ze hebben niet eens in de gaten dat ze daarmee gewoon weer gaan doen wat men vroeger ook deed. Want ja, het heet immers vooruitgang. Ze mogen niet weten dat het in werkelijkheid een teruggrijp is op dikwijls een heel ver verleden zelfs. Toch? Want l'histoire se répète. Alleen dat hebben we afgeschaft. Maar zijn waanideeën? Schekkernij? Nou goed. Wee hun! Wee deze, wee hun! Want zij zijn de weg van Kaïn ingegaan. De weg van Kaïn is dus de weg van wel religie, uiterlijke vorm, wet en alles, maar geen geloof. Ja, wel in het bestaan van God en vermoedelijk ook wel in het bestaan, in het idee dat 2 keer 3 6 is of zoiets. Jawel, en in het idee dat je schapen kunt fokken en kunt scheren. Want dat deed Kaïn toch? Dat geloofde die ook en daar leefde die uit. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het over geloof in wat God gesproken heeft. Zeg ik het verkeerd om? Sorry, ik zei het verkeerd om. Elam, ik had moeten zeggen, het was Kaïn en die geloofde dat als je zaad in de grond gooit, dan komt het op en dan brengt het wat voort enzovoorts. Natuurlijk wel, dat is de natuur. Daar geloofde die natuurlijk ook in. En er zal nog wel wat meer geweest zijn. Maar het gaat om geloof in wat God gesproken heeft. Geloof of God bestaat is absurd om dat ter discussie te stellen daar. Natuurlijk, hij praatte met de Heer, de Heer praatte met hem. Was geen probleem. Maar hij vertrouwde de Heer niet. Onder het motto, is het ook dat God gezegd heeft of heeft hij wat anders bedoeld? Zo van, je weet nooit wat hij bedoeld heeft. En tot vandaag kun je dat horen. Je kunt met de Bijbel alle kanten op. Of zoals de man ooit tegen mij zei, ik geloof niet dat je de Bijbel zo mag duiden. Ja, hoe dan? Het staat er toch gewoon? Je zou toch gewoon geloven wat er staat? Nou ja. Wee hun, want ze zijn de weg van Kaïn ingegaan. Wel religieus, maar niet gelovig. En door de verleiding van het loon van Balaam, bijgenaamd Biliam, zijn zij henen gestort. Het gaat over een weg. Een route die zij aflegden en waar het toe leidde. En de weg van Kaïn, u weet waar de weg van Kaïn toe leidde. Naar het land Not. En Not betekent dat de weg nergens toe leidde. Dus ja. Maar, nee, dat betekent zoveel als een omzwerving. Hij vond geen rust. Dus het is wel op weg, maar waarheen eigenlijk? Hij zou zwervend en dolende zijn, heet het dus ook. Ja. En de verleiding van het loon van Baalam zijn zij henen gestort, neergestort, vergaan. Dat is met Biliam ook gebeurd. En het heeft hem uiteindelijk het leven gekost. Dat hebben we vorige keer nog gelezen. Ja. Dat wil zeggen, misschien is hij behoorlijk betaald geworden. En had hij er netto een aardig bedragje aan overgehouden. Maar hij heeft er niet lang plezier van gehad. Want hij is daarna toch gedood geworden. Door Israël. Maar het liep met hem slecht af dus. Met Biliam. En Biliam was degene die dus voor geld wel het een en ander wilde vertellen. En wilde zeggen, al zo spreekt de Heer of zoiets. En wilde profiteren en dat soort dingen meer. Of dat vandaag ook voorkomt. Nou ja. Ik zou niet weten waarom niet. Diezelfde dingen gebeuren nog steeds. Wat las ik nou van de week? Over iemand die meende op christelijke grondslag een dode te moeten opwekken. Er ging nog gebeuren, maar het was een beetje vervelend. Want diegene die dood was, die bleef niet voldoende stil liggen in de kist. Dus de hele act mislukte eigenlijk. Maar ja, men topt wat af. Ja. Ik zou wel een paar adviseurs willen sturen van hoe je dat dan in werkelijkheid moet doen. Maar ja, doe maar. Het loon van Biliam zijn ze enige stort. En Petrus schreef, ze zullen van u een koopmanschap maken. Een business, een bedrijf met winstoogmerk, een koopmanschap. En iedereen weet hoe het gegaan is met de kerk. Toch? En als je echt schatten wil zien, dan moet je hier en daar wat kerken bezoeken. Ja, Rome, maar ik heb er meer gezien. En kerken die officieel er een schatkamer op nahouden. In ieder geval, wat ik me zomaar ineens herinner, was die in Trier. Daar heb je de schatkamer bij de keuken. Maar ik heb er meer zo gezien. Of ze dat echt schatkamers noemden, weet ik niet. Maar ik heb er schatten gezien. Een goud, zilver en kostelijk gesteente enzovoort. In het hok. En over de Rome, ja. Dat weet iedereen toch? Nee. Een business, een koopmanschap. Dat is Biliam. Koopmanschap. Door de verleiding van het loon van Baalam zijn ze henen gestort. En ze zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Ik weet niet waarom die voor het laatst bewaard is. Nou ja, historisch was het niet het laatste, geloof ik. Biliam was het laatste in dit rijtje. Maar de tegenspreking van Korach lijkt me wel erg voor de hand te liggen. Hoewel Datan en Abiram vond ik eigenlijk persoonlijk nog meer voor de hand te liggen. Want u weet waarschijnlijk waar het over gaat. Hè? Dat was de opstand, heet dat, van Korach, Datan en Abiram. Staat het er niet bij, mensen? Staat het toch wel bij? Ja, nummer 16. Nummer 16. Het hele hoofdstuk gaat over die geschiedenis. Ik vind het altijd een beetje onbegrijpelijk, die gebeurtenissen die zich dan afspelen na de uittocht uit Egypte en voor de zogeheten intocht in Canaan. Dat geldt ook voor die geschiedenis van dat gouden kalf. Hoe dat maar zo in zo'n korte tijd kan gebeuren onder een volk dat erbij heeft gestaan toen de Heer zijn wonderen deed aan hen, waar ze het voorwerp van waren, en dan toch altijd meteen in opstand tegen de Heer. U weet, Mozes was 40 dagen op de berg, maar voordat die 40 dagen om waren, hadden ze al gezegd, nou, de man blijft zo lang weg, we gaan wat anders doen. En hebben ze Aaron over de streep getrokken om dan maar iets te maken, een gouden kalf te maken en te bewerpen met een griffie. En wat hij met deed allemaal. En feesten programmeren enzovoorts. Binnen 40 dagen. Niet te geloven. Hoe snel dat gaat. Nou, dit is ook zoiets. Want in nummer 16 vraag ik me altijd eerst nog af. Of eigenlijk Aaron en het priesterschap daar eigenlijk al werkelijk is ingesteld. Want het is nog maar nauwelijks gebeurd. Of gesuggereerd, of dat weet ik niet, want de volgorde der gebeurtenissen is mij nooit helemaal duidelijk geworden. Maar in nummer 16 lees je dan het oproer van Korach, Datan en Abiram tegen Mozes en Aaron. Korach nu, de zoon van Jitsar, zoon van Kohat, zoon van Levi. Ik weet niet hoe snel u bent. Het is een neef van Mozes en Aaron. Want die stammen ook van Kohat. Kehat, Kahat, of hoe men het maar uitspreekt in het Nederlands, dat weet ik eigenlijk niet eens uit mijn hoofd. Ik moet hier ergens wel even wat zoeken. Want ik heb het vast wel ergens opgeschreven, jawel. Van Mozes is de afstand, Mozes en Aaron en Mirjam. Ik moet zeggen, Mirjam, Aaron en Mozes, want dat was de volgorde van de geboorte. Ze had een oudere zuster. Maar goed, de afstamming was Levi, zoon van Jacob, hè? Ja. Levi. Kehat, ook genaamd Kohat, zoals ze zegt, of Kahat. Levi, Kehat, Amram. En dan volgen Mirjam, Aaron en Mozes. Dat is de afstamming. Dus Kehat was de grootvader van Mozes, Aaron en Mirjam. Dat is de lange route, want er loopt een kortere route. Levi, Jochebed, Mirjam, Aaron en Mozes. Kunt u die volgen? Jochebed was een zuster van Kehat. En Amram was een zoon van Kehat. En Amram trouwde met zijn moei. Staat in de Bijbel. Trouwde met zijn tante. Dat kan toch? Nou ja, vroeger was dat wat makkelijker. En er kwam in nogal wat families voor. Dat iemand zijn tante soms zelfs nog jonger was dan de persoon in kwestie. Dat kan heel goed.
Ja, hoor.
Dat mensen nog kinderen krijgen terwijl er al kleinkinderen geboren worden.
Ja.
Waarom niet? Maar ja, dat was vroeger. Tegenwoordig doen we dat wat dan. Maar het blijft dus Levi, Kehat, Amram, Mirjam, Mozes, Aaron. En die andere route naar Korach is Levi, Kehat, Jitsar. Dat is dus een broer van Amram. En de zoon van Jitsar is Korach. Dus het is gewoon een volle neef. Dan heb je die. Een volle neef van Mozes, Aaron en Mirjam. Dus met dezelfde achtergrond in hoge mate en met dezelfde genen. Nou, Korach, de zoon van Jitsar, volgens mij wordt hij elders ook een keer Abinadab genoemd, maar dat is om het ingewikkeld te maken. Daar ga ik nu verder niet op in. Maar Korach, de zoon van Jitsar, zoon van Kohat, zoon van Levi, nam tot zich zowel Datan als Abiram, zonen van Eliab en On, van wie we nooit meer horen. De zoon van Pelet, allen zonen van Ruben. Uit de stam van Ruben. En om het verhaal niet te lang te rekken, Ruben kennen wij als... Ruben was de oudste zoon van Jacob en Lea. En Ruben, gij zijt het beginsel mijner kracht, zei Jacob, bijgenaamd Israël, toen hij zijn zonen begon toe te spreken op zijn sterfbed. Te zegenen, weet ik niet, of ik weet niet of zegeningen waren. Hij deed profetieën over zijn... in onze Bijbel staat Jacob zegent zijn zonen. Maar ja, het zijn profetieën over die zonen. En Ruben, gij zijt de eerstgeboren, beginsel mijner kracht enzovoort. Maar en daarna staat er, maar toch ben je het niet, want je bent een onbetrouwbare schurk. Je bent als de wateren, snel afvloeiende. Je kan wel een grote mond opzetten, je heel wat verbeelden en goede bedoelingen hebben, maar er komt allemaal niks van terecht. Ik vertaal het even naar tamelijk eigentijds Nederlands. En bovendien staat er dan bij, je bent wel de eerstgeborene historisch, maar je krijgt niet het eerstgeboorterecht, want bovendien heb je nog het gepresenteerd, of, is het verkeerde woord. Je hebt je vaders bed beklommen, of hoe dat maar heet mag. En de Joden zeggen, het wilde niet vlotten met de zonen van jou, die werden maar weinig geboren. En Ruben heeft gedacht, daar ga ik wel even wat aan doen. Dus die legden het aan met even de vrouwen van Jacob, om nageslacht te verwekken, maar... Jacob deed er niks aan, zei er niks van, maar hij wist het kennelijk wel, dat het gebeurd was. En hij zei, je krijgt niet je eerstgeboorterecht mee, je bent te onbetrouwbaar, want de eerstgeborene moet betrouwbaar zijn, die moet leiding geven aan het volk, maar daar deug jij niet voor. En bij nader inzien, we hadden al eerder met Ruben kennis gemaakt, toen Jozef verkocht werd, door zijn broeders. En toen zei Ruben, daar moet ik wel wat aan gaan doen eigenlijk, want dat kan ik zo niet laten gebeuren. Maar tegen de tijd dat hij er wat aan ging doen, was hij al te laat. Te laks. Dat is het verhaal. Ik kan wel praatjes vullen, maar je kan er niet van op aan. Helemaal gratis, omdat het toch zo paus is, voeg ik het dan maar aan toe. Ruben wordt geacht te zijn de stamvader van de Franken. He? Grote mond, maar weinig betrouwbaar. Als het erop aankomt, hebben ze liever geen verantwoordelijkheid te dragen. Liever allemaal, weet je iets, fraternité, broederschap. Egalité, iedereen gelijk. En liberté, maar dat is gewoon het woord voor Franken. De vrije, de Franken. Ja. En bovendien nemen ze het met de normen en waarden, of zullen we zeggen met de morele, nemen ze het niet zo serieus. Ik bedoel, als iemand in Engeland er een maîtresse op nahoudt, dan wordt hij meteen ontslagen, dan moet hij als minister weggestuurd en is hij niet houdbaar, want het is volstrekt onmogelijk. Toch? En in Frankrijk is het andersom. Als je er daar niet een maîtresse op nahoudt, dan kun je daar echt niet minister worden, laat staan minister-president. Dan moet je... Want dan deug je als man niet, dan ben je geen knip voor de neus waard. Je moet er minstens een harem op nahouden, enzovoort. Of dat de Moorse invloed is, nee, dat is frank en vrij. Geen verantwoordelijkheid willen dragen, zegt niet willen binden. Dus Ruben, hebben jullie dat nog? Je herkent hem. En daarom is de Fransen nu nog voelen zich gepasseerd voor het eerstgeboorterecht. Ze hebben 100 jaar oorlog gevoerd tegen de Britten. Want dat was de echte eerstgeborene, dat weet u toch, zoiets. Het is echt waar, het speelt allemaal een rol. En het drukt zich uit in de geschiedenis. Zijn profetieën daar in Genesis 49 enzovoorts. Nou ja, en wat krijg je hier? Datan en Abiram. Uit Ruben Je voelt hem komen, die lui bemoeite met het gezag. Zie, verdragen ze niet. Iemand heeft mij al eeuwen geleden uitgelegd, want ik ben al tamelijk bejaard. Iemand heeft me eeuwen geleden uitgelegd. In Frankrijk nemen ze pas een wet aan als ze eerst hebben uitgezocht hoe je er onderuit kan. Waar de gaten in de wet zitten. Het heet trouwens ook de Franse slag. Je doet iets, maar je kunt er niet echt van op aan. Dat heet de Franse slag. En in Frans heet het iets als laissez-faire.
Laat me gaan.
Laissez-faire. Leven en laten leven. Enzovoort. En dat betekent allemaal hetzelfde. Egalité, liberté, fraternité. Alle gelijkheid, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Geen verantwoordelijkheid willen dragen. Dat is het probleem. Je verkoopt ze de KLM, ja, dat moet je natuurlijk nooit doen. Zo'n bedrijf in Nederland gevestigd is en de Nederlandse economie in hoge mate daarvan afhangt. Dat je het verkoopt sowieso is al idioot, maar dat je het verkoopt aan de Fransen, dat is nog wel, ja. We waren net blij dat we die Fransen er weer uitgejaagd hebben, toch? Kent u dat lied niet? Wij moesten dat lied nog leren over de kale Fransen. De Sansculotte. Gisteren was de prins in het land en nu die kale Fransen. Kennen jullie niet het lied? Oh, nou ja. Dat moesten we leren. Ik weet niet of het bij muziekonderwijs of bij geschiedenis was hoor. Het zal niet bij Franse les geweest zijn, maar zoiets. We waren blij dat we ze kwijt waren. De Russen hebben dat nog voor ons geregeld, met name de Kozakken. Ooit en een keer. Ja, echt waar. Enzovoorts. En dan haal je ze langs die route weer binnen. Het is maar goed dat het nu pauze is, anders ging ik nu verder over dat we ook eens een keer de muzelmannen het land uitgejaagd hebben. Nou ja, Europa uit. Met veel pijn en moeite uiteindelijk. Maar dat mag je allemaal niet vertellen. Goed, dan vertel ik u dat we ooit een keer de Duitsers kwijtgeraakt zijn. Onder andere dan. En daarna, bedoel, wat een getop allemaal. Nou ja, en dat is waar het hier over gaat. Hier over het beleid en wie de baas is en wie het voor het zeggen heeft enzovoorts. En Datan en Abiram hebben daar dus moeite mee. Maar het is niet zo verstandig om te protesteren tegen het evident van God aangestelde gezag. Want ja, dit Mozes en Aaron en Mirjam zeiden op een zijlijn, maar niet. En Mozes, Aaron en Mirjam waren van Gods wegen aangesteld. Er waren de lui allemaal bij geweest. Hebben ze allemaal beleefd, ze hebben het resultaat ervan gezien. En ze vinden gewoon dat het anders moest. Dat ook het idee van de wereld is maakbaar en het leven is maakbaar. En we moeten die verantwoordelijkheid delen. En ik wil ook wel eens een poosje minister-president wezen. Of wat dan ook maar. Maar daar moet je bij de Heer niet mee aankomen. Dat is levensgevaarlijk. En jezelf maken tot hoofd van de kerk. Oké, van een plaatselijke kerk dan, vooruit. Dat is levensgevaarlijk, want de kerk heeft maar één hoofd. En die moet je erkennen. En wij nemen de draad weer op in nummer 16. Korach nam tot zich Datan en Abiram en On, van wie we niets meer horen. En van wie gezegd wordt dat het zonen zijn van Ruben. Dat wil zeggen kleinzonen, achterkleinzonen, hoe ver het maar gaat. Maar in ieder geval uit de stam van Ruben. En zij stonden voor het aangezicht van Mozes met schaders, dat is zoveel als plus, 250 mannen uit de kinderen Israëls, oversten der vergadering, de geroepenen der samenkomst, mannen van naam. Uit de aristocratie van het volk. De hoofden van de families, oudsten, wat dat maar is, invloedrijke mensen. Mensen die aanzien hadden in het volk. En die verzamelden zich. Korach, Dathan en Abiram en 250 mannen uit de kinderen Israëls. En zij vergaderden zich, vers 3, tegen Mozes en tegen Aaron en zeiden tot hen: het is te veel voor u, want deze ganse vergadering, zij allen zijn heilig en de Heer is in het midden van hen. Voor zover ik het begrepen heb, gaat het over het hele volk. Het was immers een heilig volk. Dat was niet zo lang geleden gezegd door de Heer. Een verkregen volk, een koninklijk priesterdom. En dus de Heer is in het midden van hen. Waarom dan verheft gij uw lieden over de gemeente des Heren? Tja. Als Mozes dit hoorde, zo viel hij op zijn aangezicht en hij sprak tot Korach en tot de ganse vergadering, zeggende: morgen vroeg zal de Heere bekendmaken wie de zijne en de heilige is die hij tot zich zal doen naderen en wien hij verkoren zal hebben, die zal hij tot zich doen naderen. Hij zegt, de Heere maakt dat wel uit wie over dit volk gaat, maar mocht het je niet duidelijk zijn, dan zal de Heer dat morgen duidelijk maken. Sanderendaags. Doe dit. En hij commandeert ze dus wel. Neemt u weer rookvaten, Korach en zijn ganse vergadering, en doet morgen vuur daarin. Legt reukwerk daarop voor het aangezicht des Heren. Dat vuur is niet noodzakelijk vuur wat ze zelf aansteken, maar dat kunnen ze best halen van een brandofferaltaar of zo. Maar ze moeten zorgen dat er vuur komt bij het reukwerk. Doet morgen vuur erin, legt reukwerk daarop voor het aangezicht des Heren. En het zal geschieden dat de man die de Heren verkiezen zal, die zal heilig zijn. Het is te veel voor u, gij kinderen van Levi. En de kinderen van Levi, nou ja, Korach en de zijnen, zeiden eerst tot Mozes en Aaron: het is te veel voor u, het is te hoog gegrepen dat jullie de macht nemen over het hele volk, wat een volk des Heren is. Later zegt Petrus: je moet ook niet heerschappij voeren over het erfdeel des Heren, want toen had hij het over de gemeente. Weet u nog? 1 Petrus 5. Maar goed. Maar Mozes geeft hem terug, dat wil zeggen kaatst hem terug en zegt: het is te veel voor u, gij zonen van Levi. Maar we gaan het zien, terwijl Mozes en Aaron natuurlijk zelf ook zonen van Levi waren. Voort zeide Mozes tot Korach, zijn neef dus: hoor toch gij, kinderen van Levi, is het u te weinig dat de God van Israël u van de vergadering van Israël heeft afgescheiden om jullie er tot zich te doen naderen? Want ja, de levieten en in het bijzonder de priesters binnen die stam waren door God geselecteerd, uitverkoren, dat wil zeggen afgescheiden van het volk tot de dienst aan de Heer en de dienst van de tabernakel, om de dienst van des Heren tabernakel te bedienen en te staan dus voor het aangezicht der vergadering om hen te dienen. Dat is een bevoorrechte positie, dat is een verhoogde positie, want het wordt wel degelijk beschouwd als iets als verhoging en vernedering, ondergeschikt en bovengeschikt. Daar hij u en al uw broederen, de kinderen van Levi, met u heeft doen naderen, zoekt gij nu ook het priesterambt. Wil je nog hoger op? Is het u te weinig? Daarom gij en uw ganse vergadering, gij zijt vergaderd tegen de Heere. Want Aaron, wat is hij dat gij tegen hem murmureert? En Mozes schikte heen om Dathan en Abiram, de zonen van Eliab, te roepen, want hier had hij alleen Korach en 250 mannen bij zich, toch? En Mozes stuurt iemand om Dathan en Abiram op te halen, die in deze opstand of zo betrokken waren. Maar die zeiden: wij zullen niet opkomen. Die gingen niet in op het verzoek dan wel bevel van Mozes. Zo van, we accepteren je niet langer als onze leider, dus we doen het niet wat je zegt, we komen niet. Wij zullen niet opkomen. Is het te weinig dat u, daar gaat het steeds over, is u te veel of is het u te weinig? Is het te weinig dat u ons uit een land van melk en honing vloeiende hebt opgevoed? Die lui zijn complete weg kwijt, hè? Datan en Abiram. Die stellen het voor alsof ze uit een land van melk en honing verlost zijn geworden. En ze gebruiken de term die elders in de Bijbel uitsluitend, maar vele malen, gebruikt wordt voor het land Canaan waarheen ze onderweg zijn. De Heer zou hen uitleiden uit de slavernij van Egypte en hen leiden naar een land van melk en honing, heette dat. En niet één keer, maar vele, vele malen. En hier draaien ze het om. Dat gij ons uit een land van melk en honing vloeiende hebt opgevoerd om ons te doden in de woestijn. Dat gij uzelf het in eenemaal over ons tot overheer maakt. Tot sar staat er. Tot sar. Dat is de tsaar. De Caesar. De sja. De sir. De vorst. Ze hebben mij uitgelegd dat het woord keizer komt van Julius Caesar en dat Caesar de familienaam was van Julius. Ik geloof er niks van. Echt niet. Want het woord keizer, sja, wat het maar was allemaal, tsaar, dat is veel ouder, want het is gewoon het Hebreeuwse tsar. En wij kennen het via Sarah in elk geval. Want onvermijdelijk wordt de naam van Sarah vertaald met vorstin. Bovendien kennen we het uit de naam Israël. Dat vertaald wordt bij gelegenheid met heerser met God. Dat is Sar-El. Heb je die? Dat is een oud woord. Het is een woord voor een machthebber. Ja. Hier vertaald dus met overheer. Maar het is gewoon Sar. Gij maakt uzelf ten ene male, dat wil zeggen zonder een andere erbij, tot overheers. En zonder dat wij erin betrokken zijn en zonder dat we invloed gehad hebben, enzovoorts. Nog even, ze zouden de guillotine hebben ingevoerd. Want zo hebben ze dat later in Frankrijk gedaan. Alles wat ze kop boven het maaiveld uitstak, verloren. De kop. Letterlijk, in hoog tempo. Het is in Nederland net nog niet gebeurd. Ja, die revolutie hebben we in Nederland overgenomen, maar een paar mensen hebben nog net weten te verhinderen dat de guillotine hier ook is uitgetest, om zo te zeggen. En het scheelde niet veel, want de koppen zouden rollen. Maar ja. Wat ze wel gedaan hebben, zal ik u niet vertellen. Want dan ben ik weer uit nummer 16 weg. Maar men vertraagt nou eenmaal het gezag niet. Dit is het punt. Ook heb gij ons niet gebracht in een land dat van melk en honing vloeit. Nog steeds niet. Nog ons akkers en wijngaarden ten erfdeel gegeven. Zult gij de ogen deze mannen uitgraven? Wij zullen niet opkomen. Hij zegt, je bent het volk aan het uitputten. Dit is geen goede leiding, dat gaat niet goed zo. Ze hadden gedacht dat ze al lang in het beloofde land zouden zijn enzovoorts. Maar ja, ze waren het volk des Heren, ze waren bij de Sinai, ze krijgen daar de wet en allerlei instructies, er moet van alles geregeld worden enzovoorts. Nou ja, en toen ze bij het beloofde land aankwamen, toen werden de verspieders uitgezonden, die kwamen terug en die zeiden, nou, dit wordt niet wat met dit land, dat krijgen we niet, dat is niet te veroveren. Zei de Heer, nou oké, dan maak ik er 40 jaar van. Dan zijn we een generatie verder. En dan regel ik het wel met de volgende generatie. En dat is wat gebeurd is. Zie. Ze herkenden het gezag niet. Toen ontstak Mozes zeer en hij zeide tot de Heer, zie hun offer niet aan. Ik heb niet een ezel van hen genomen en niet één van hen kwaad gedaan. En voort zeide Mozes tot Korach: gij en uw ganse vergadering, wees voor het aangezicht des Heren. Gij en zij, ook aan Aaron, op morgen. En neem ieder zijn wierookvat en leg reukwerk daarin en breng voor het aangezicht des Heren ieder zijn wierookvat, 250 wierookvaten, alle 250, waar ze zo gauw 250 wierookvaten besteld hebben, weet ik niet, wat moest gisteren geleverd worden. Maar ja. Ook gij en Aaron en ieder zijn wierookvat, zo namen zij en ieder zijn wierookvat en deden vuur daarin, legden reukwerk daarin en zij stonden voor de deur van de tent der samenkomst, ook Mozes en Aaron als levieten. En Korach deed de ganse vergadering tegen hen verzamelen aan de deur van de tent der samenkomst. Dat waren dus die 250 man, om zo te zeggen. Toen verscheen de heerlijkheid des Heren aan deze ganse vergadering en de Heer sprak tot Mozes en Aaron zeggende: scheid u af uit het midden van deze vergadering en ik zal hen als in een ogenblik verteren. Maar zij vielen op hun aangezicht en zeiden: o God, God der geesten van alle vlees, een enig man zal gezondigd hebben en zult gij u over deze ganse vergadering grotelijks vertonen. En de Heer sprak tot Mozes zeggende: spreek tot deze vergadering zeggende: gaat op van rondom de woning van Korach, Datan en Abiram. Want in ieder geval Datan en Abiram waren niet opkomen dagen. Toen stond Mozes op en ging tot Datan en Abiram en achter hem gingen de oudsten van Israël. En hij sprak tot de vergadering zeggende: wijk toch af van de tenten deze goddeloze mannen en roert niets aan van hetgeen hunner is, opdat gij niet misschien verdaan wordt in al hun zonden. Zo gingen zij op van de woning van Korach, Datan en Abiram van rondom. Maar Datan en Abiram gingen uitstaande in de deur hunner tenten met hun vrouwen en hun zonen en hun kinderen als demonstratie. Zo van: hier staan wij en wij protesteren. We zien altijd de spandoeken bij of zo en toeters en bellen en weet ik veel. Ja. Toen zeide Mozes: hieraan zult gij bekennen dat de Heer mij gezonden heeft om al deze daden te doen, dat zij niet uit mijn hart zijn, dat wil zeggen niet uit mijn hart, mijn eigen hart. Indien deze zullen sterven, gelijk alle mensen sterven, en over hen een bezoeking zal gedaan worden naar aller mensen bezoeking, zo heeft mij de Heere niet gezonden. Maar indien de Heere wat nieuws zal scheppen en het aardrijk zijn mond zal opendoen en verslinden hen met alles wat hunner is, en zij levend ter helle zullen nedervaren. En helle is gewoon dat wat beneden is, dat weet u, hè? Dodenrijk, Hades, onderwereld, helle. Kijk maar in je Nederlandse woordenboek, als je een goeie hebt. Helle, dat is beneden. Hel is beneden, hemel, met een M ertussen. Dat is boven, hel is beneden. Goed. Oud Nederlands woord voor een kelder, trouwens. Een hel. Ja, echt waar. En zij levend ter helle zullen nedervaren, als dan zult gij bekennen dat deze mannen de Heere getergd hebben. En het geschiedde als zij geëindigd had al deze woorden te spreken, zo werd het aardrijk dat onder hen was gekloofd. En de aarde opende haar mond en verslond hen met hun huizen en alle mensen die Korach toebehoorden en al de haven. En ze voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle. En de aarde overdekte hen en ze kwamen om uit het midden der gemeente. Heb je dat? En dat precies bij die tenten. Dat u niet denkt van: ja, dat gebeurt wel vaker. Dat is een. Ja, het heeft een naam. Het woord wil me niet te binnen schieten. Maar het komt vaak om. Ja, dat er ineens een stuk grond wegzakt. Om wat voor reden dan ook. Ja, daardoor ontstaan de zogenaamde sinkholes. Dat is de Engelse term, sinkhole. Sommige landen heb je dat, sinkholes, ook midden in de weg en het in het asfalt en zakt het gewoon weg. En in de omgeving van de Dode Zee trouwens, komt het veel voor. Zijn er gebieden afgezet waar je niet mag komen uit veiligheidsoverwegingen, omdat er af en toe een stuk grond gewoon wegzakt. Maar goed, maar het is wel dan heel toevallig bij de tent van Korach, Datan en Abiram, bij alle drie. Alleen die van Korach waren er niet, die mensen. Korach ook niet. Die stonden bij de tender samenkomst. Maar Datan en Abiram waren niet opkomen dagen daar. Die waren bij hun eigen tent gebleven. Met de hele familie. Met de hele mispolg heet dat. En die verdwenen dus levend ter helle.
Maar dat dan ook de hele familie meegaat.
Ja.
Dat vind ik altijd zo, ja.
Nou ja, daar heb je weer zoiets.
Ja.
Kinderen worden gerekend tot de ouders.
Ja.
De juridische positie van het kind is die van de ouder.
Ja.
Dus kinderen zijn kinderen omdat ze niet zelfstandig zijn en geen eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen, maar vallen dan helemaal onder de verantwoordelijkheid en de rechten en plichten van de ouders. Ze worden gewoon geacht het bezit van de ouders te zijn die er ook 100% voor verantwoordelijk zijn. Dat hebben wij ook allemaal afgeschaft, dat weet ik wel. Maar je moet het hier wel even weten, dat zo is. Ja. En het gans Israël dat rondom hen was, vloot voor hun geschrei, want ze zeiden dat ons de aarde misschien niet verslinde. Daartoe, bovendien wil dat zeggen, ging een vuur uit van de Heere en verteerde die 250 mannen die reukwerk offerden. Dat is het gezelschap van Korach bij de tent der samenkomst, bij de tabernakel. Er is enige discussie over, maar naar alle waarschijnlijkheid is Korach daar dus bij. En is hij daar dus gedood geworden. Netjes gezegd. Heb je dat? Korach en die 250 mannen die reukwerk offerden uit het gezantschap van Korach. Vuur uit de hemel, en dat is wel een beetje grappig eigenlijk. Nee, het gebeurtenis niet, maar vuur uit de hemel. Dat had vuur moeten zijn om het offer te aanvaarden. In plaats daarvan, degenen die offerden, werden door het vuur geconsumeerd. Juist, daar hebben we toen met over, in verband met Kain en Abel hebben we het daarover gehad. En deze staan hier met een reukwerkje, maar er komt vuur uit de hemel en verteerde 250 man. Voor zover we weten, dus inderdaad, inclusief Korach, dat schijnt niet expliciet genoemd te worden. Ik heb het in ieder geval niet kunnen vinden. Maar dit is wat er gebeurt als oordeel van de Heer over degene die dat gezag dat de Heer aangesteld heeft, hebben verworpen. En dat is natuurlijk waar het in essentie om gaat. Het is wat Judas noemt de tegenspreking van Korach. Inclusief dus Datan en Abiram, kennelijk. Je vindt er nog enige vermelding van, zo hier en daar. Die noem ik dan ook maar even, want in nummerie 26 wordt het alsnog aangehaald. Nummerie 26, waar de strijdbare Israëlieten geteld worden. En er zijn er natuurlijk een paar die gemist worden nu. En dus lees je nummerie 26 vanaf vers 7. Dit zijn de geslachten der Rubenieten. En hun getelden waren 43.730... En de zonen van Palu waren Eliab. En de zonen van Eliab waren Nemuel en Datan en Abiram. Deze Datan en Abiram waren de geroepenen der vergadering die gekijf maakten tegen Mozes en tegen Aaron in de vergadering van Korach, als zij gekijf tegen de Heere maakten. En de aarde haar mond opendeed en verslond hen met Korach, als die vergadering stierf toen het vuur 250 mannen verteerde. Maar je moet voorzichtig zijn met dit te lezen, want er staat niet dat Korach mee verdween in de aarde, maar wel mee geoordeeld werd door het vuur uit de hemel met die 250 mannen. Anders dan ga je de dingen door elkaar gooien. Er zijn twee groepen, Korach en die 250 man die gedood werden door het vuur als levieten, en de anderen waren Rubenieten. Die stonden bij hun tenten. Van Datan en Abiram. Alleen de tent van Korach ging ook mee.
Ja.
Iemand heeft me eens uitgelegd, maar ik vind het niet zo nodig om daarop in te gaan, dat dat heel goed mogelijk is dat die tenten vlak bij elkaar stonden vanwege de... Ze waren wel verschillende stammen, maar u weet, de stam Levi was in het midden van het legerkamp geregeld en daaromheen de overige stammen. En de stam van Ruben grensde wel degelijk aan de stam van Levi, zodat ze wel buurlijk geweest kunnen zijn, min of meer. Mij maakt het niet uit, want het kan best dat die ook tent van Korach totaal ergens anders stond. En dat de aarde zich daar ook opende, mij maakt het niet uit. Maar dat ze in dezelfde positie zich bevinden, in opstand, dat weten we toch wel. Goed. Dus Korach, of Datan en Abiram, en de aarde haar mond opendeed en verslond hen. Maar ze waren in gekijf samen met Korach. Als die vergadering stierf toen het vuur 250 mannen verteerde. En ze werden tot een teken. Als je het maar een beetje netjes op toon voorleest, dan is er niks mis. Vers 11. Maar de kinderen van Korach stierven niet. Ja, die waren er niet bij in die vergadering van 250 man. Maar bij Datan en Abiram stond de hele familie stond erbij. En die gingen dus mee ter helle, zoals dat heet. En bij Korach waren ze daar niet bij. Waarom niet? Of het iets met hun leeftijden te maken heeft? Ik weet het niet, staat niet in de Bijbel, maar ze waren er niet bij. En de aardigheid is natuurlijk wel dat we de kinderen van Korach, de afstammelingen van Korach, later tegenkomen. Alsnog. Zingend. Bij de tabernakel. Nou, bij de tempel moet ik eerlijkheidshalve zeggen, maar...
Bij Nehemia,
toch? Nee, later onder David en zo. Bij de instelling en bij David maakte de indeling en daarna bij Salomo, in de tempeldienst. Daar vind je de u mag het noteren. Zij waren zangers uit de Kohatieten in 2 Kronieken 20 vers 19. En bovendien kennen wij 11 psalmen die opgedragen zijn aan de kinderen Korachs. De zonen Korachs, moeten die ook nog hebben dan, de nummers van die psalmen? Nee. Er zaten maar 11 voor. Ja. Oké. Okay. 42 tot 49, sorry. Dat schiet lekker op, hè. 42 tot 49. 84, 85, 87 en 88. Ik hoop dat ik daarmee compleet was. En dan had je ook nog kinderen Korach, zonen van Korach, Korachieten, Karachieten, hoe ze maar genoemd worden. Die hielden de wacht bij de poorten van de tempel. Dat is in 1 Kronieken 9, vers 17 tot 19. Nou ja, en vers 31. Want dan gaan de werken ze nog in de keuken ook, in de tempel. En ook vind je ze terug in Leviticus 2 vers 5 bij bepaalde offers die ze zouden voorbrengen. Maar de kinderen Korach, die kennen wij uit de psalmen. Dus, ja, dus daarmee is het dan weer wel goed gekomen, zou ik maar zeggen. Ja. Als levieten en in levitische dienst. Maar... Die maar te zeggen, wat was ik aan het opzommen eigenlijk? Oh ja, het nummer 26 was ik. Datan en Abiram en Korach en zijn 250 mannen. En dan heb je Deuteronomium 11. Deuteronomium 11, vers 6. Waar Mozes vertelt over wat de Heer gedaan heeft aan Datan en aan Abiram, zonen van Eliab, de zoon van Ruben, hoe de aarde haar mond opendeden en verslond met hun huisgezinnen en hun tenten, ja, al wat bestond dat hun aanging in het midden van gans Israël. Want het zijn uw ogen die gezien hebben al dit grote werk des Heren dat hij gedaan heeft. En dus houdt u aan zijn geboden, onderwijzingen, voorschriften enzovoorts. Dan komt het goed met je. En zo is het nou eenmaal. Men zou dat gezag moeten erkennen. En u weet, het waren ooit ook Aaron en Mirjam die zelfs tegen Mozes bezwaar maakten. Enzovoorts.
Dat Mirjam toen niet meer laat?
Ja. En ooit stond nog het hoge priesterschap van Aaron ter discussie, ook nog eens een keer. Toen al die staven van de stammen van Israël. En dus die van Aaron moesten geworpen worden voor de getuigenis, dat wil zeggen voor de Ark des Verbonds, dan wel voor het tabernakel.
Nummer
17, zegt de broeder. Ik ben langzamerhand aan het verdwalen in al die geschiedenissen. Dat is inderdaad nummer 17, over de bloeiende staf van Aaron, die inderdaad de positie van Aaron regelt. Want het was een opstand tegen Mozes primair, maar dan heb je ook nog de discussie over Aaron. Wie is de politieke leider? Mozes. En wie is de religieuze leider? Aaron. En gek genoeg, die strijd, het is altijd gebleven, de geschiedenis door. Dat maakt ook een belangrijk deel uit van de, in ieder geval de geschiedenis van Europa. Ik zal het over de islam niet hebben, dus trouwens van korte duur. Maar dat is de strijd tussen de politieke macht en de godsdienstige macht. En ze kunnen feitelijk niet buiten elkaar. Want godsdienstig, dat is religieus, dat gaat over wetten. Maar wetten was toch dat van de politieke macht, van de wereldlijke macht. Dus je komt automatisch in de knoop. Ik ben wel slecht in met Latijn, zal ik maar zeggen. Maar anders zou ik u uitleggen dat als je rechten gaat studeren, dan studeer je de beide rechten, zo heet dat in het Latijn. De beide rechten. En vroeger als je doctoraal haalde, zal ik maar zeggen, dan was je... Dokter in de beide rechten heet dat. IUD wordt het afgekort. Ja. En welke rechten dan? Want men gaat rechten studeren. Niet recht, maar rechten. Dat is het burgerlijk recht en het kerkelijk recht. Historisch. Want de kerk had een eigen rechtspraak. Denk maar aan de inquisitie. Als u dat tenminste nog wat zegt. Weet je dat nog wel? De ouderen onder ons hebben dat nog moeten leren op school. Jawel, kerkelijke rechtspraak en dan heb je daarnaast de burgerlijke rechtspraak. En soms is het onderscheid niet goed te maken. En dat komt omdat de kerk zich bemoeit met het burgerlijke recht en de wereld bemoeit zich met het kerkelijke recht. Moet de keizer de paus kronen of kroont de paus de keizer? Ja, in Frankrijk was het altijd ter discussie. Bij Karel de Grote al. Dat was uit de grote opkomst van Frankrijk. Maar goed, het is daar ook lang zo gebleven dat de Franse koning zich beschouwde als hoofd van de kerk. Waarom ook niet? De Engelse vorst wordt ook beschouwd als hoofd van de kerk. En dus lag de Franse koning overhoop met de paus in Rome. Vandaar dat als een alternatieve paus kwam, dan zat hij in Frankrijk. Heb je die nog? Maar ja, het is niet voor niks weer Frankrijk natuurlijk, maar vooruit. Ja, het is hetzelfde verhaal, de strijd om de macht. Wie gaat erover? Enzovoorts. En als je dan die paus niet boven je wil hebben, oké, dan moet je er iets aan doen. En dat gebeurde dus ook. Hè? Nou ja. Maar die strijd is dus eigenlijk altijd gebleven tot in onze dagen. Alleen in onze dagen heeft men uitgevonden de scheiding van kerk en staat. Men bedoelt de scheiding van de wereldlijke overheid en de godsdienst. Maar de vraag is hoe lang men dat nog kan volhouden. Want de burgerlijke overheid raakt langzamerhand flink in de problemen vanwege de religie in Nederland. Ja, en dat betreft dan, zij het dan in tweede instantie, denk ik, wel degelijk ook het christendom. Zeker wel. Ik zeg altijd, je mag blij zijn dat in Nederland een tolerant land is. Het is wel vervelend, want het is ook onverschilligheid. Waardoor onze samenleving bestaat. Dat moet ook wel, anders kan die niet in stand gehouden worden met zo'n grote verscheidenheid. Zo'n onverschilligheid. Maar wij noemen het positief en zeggen het is tolerant. Het geeft ons de vrijheid ook om te doen wat wij nu vanavond hier doen. Maar er zijn landen genoeg waar je niet met meer dan 10 man bij elkaar mag komen. Dan moet je het eerst aanvragen en uitleggen wat je gaat doen. En dan staat de politie op de stoep of in de open deur. Staat te controleren wat je aan het doen bent. En we zijn in Nederland enigszins in de richting van dat we de politie zetten aan de deur van de moskee om te luisteren of er geen haat gepredikt wordt in de moskee. Maar ja, wij zeggen hier lelijke dingen, tenminste ik wel, zeg lelijke dingen over de islam en over het jodendom. En bij nader inzien ook over het christendom. Waarover niet eigenlijk? En hoe lang dat nog kan in dit land, ja, dat weet ik ook niet. Maar het is altijd die strijd, hè? Dus dat spanningsveld. Nou ja, dat wil zeggen, we hebben alle reden om blij te zijn dat het nog mag.
Ja.
Maar de ruimte die wij krijgen religies in het algemeen, want daar schaadt men ons onder, ten onrechte, maar men schaadt er ons onder. En ja, dan, ja, moeten we maar afwachten hoe dat gaat. Maar die strijd vind je dus in Israël meteen uitgedrukt. Maar eigenlijk was het ook de strijd van Kaïn en Abel, het conflict daar. En dit conflict ook, maar dat conflict ontstaat altijd omdat de mens niet bereid is zich te onderwerpen aan iets waar hij niks aan kan doen, wat een hogere macht is waar hij rekening mee moet houden. En ik bedoel, zich te onderwerpen aan God en zijn woord, uiteraard. En u weet het, onze broeder heeft gelezen uit de Prediker over de wijsheid. Dat moet je vroeg leren en dat zal een zegen zijn voor heel je leven, als je die wijsheid hebt. Als je weet hoe het werkelijk in elkaar steekt en dus weet wat God doet. En waarom. Enzovoort. Dan zijn dingen waar je aan vast kunt houden, waarop je kunt oriënteren. Zijn dingen die niet veranderen, die vast liggen, enzovoort. En dat geeft je leven inhoud en richting en daarmee uiteraard zin. En als je dat niet hebt, dan ontstaat vanzelf een strijd om de macht. Aan de ene kant God en zijn woord wegredeneren. Iets wat we hier in het Westen al heel lang doen, heel lang mee bezig zijn, met groot succes. Daarom vertalen we het ook zo vaak. Ik las vandaag in de krant dat het toch wel vreemd was dat er nog zoveel mensen de Statenvertaling gebruikten. Toen dacht ik, ja, dat is een opmerking vanuit het Nederlands Bijbelgenootschap. En toen denk ik, ja, dat is zeker vreemd. Jullie hebben sindsdien de Bijbel al zo vaak weer vertaald. Hoezo gebruiken ze de Statenvertaling nog? Want die bestaat van het jaar, 400 jaar.
Ja, 400
jaar. Nou, niet helemaal, maar 400 jaar geleden of zo werd die opdracht, of wat het maar was. Maar het wordt in ieder geval van het jaar herdacht. Er was weer een of andere uiteenzetting, tentoonstelling, manifestatie in Leerdam.
Ja, het Nieuwe Testament werd 24 uur gelezen aan één stuk door. Ja,
nu?
Ja, maar dan weet je ook niet wat je leest.
Dat heeft ook geen zin. Nee. Maar ja, dat is ritueel, zuster. Dat is ritueel. Dat is teruggebracht tot ritueel. Maar ik las ook wat de reden was waarom velen de Statenvertaling gebruikten. Omdat ook, het werd weer bevestigd, ook nu door het Nederlands Bijbelgenootschap, wordt bevestigd dat de Statenvertaling het dichtst is, van alle Nederlandse vertalingen, het dichtst is bij de grondtekst. Dat was de eerste eis ook voor de Statenvertaling. In de tijd. En de reden daarvoor is dat er bestond al een Nederlandse vertaling, meerdere trouwens. En een daarvan was uit de kring der Dopersen, de Wederdopers, de Anabaptisten. Die hadden al een eigen Bijbelvertaling. En En in de gereformeerde, of hoe het maar heet, die moesten een eigen bijbelvertaling toen ook hebben. Dat is toen via Dordrecht, via de synode en in de bijeenkomst de Staten-Generaal enzovoort, is dat toen geregeld. Met als voorwaarde, het moet zo dicht mogelijk bij de grondtekst. Dat is vanwege de discussies met de Dopersen. Maar ja, ik voel me meer verbonden met de Dopersen dan met de gereformeerde zuster, moet ik u eerlijk zeggen. Maar ik ben heel blij met de Statenvertaling. Ja, nog steeds. En ik snap niet waarom je die niet zou lezen. Nee, het is ook Nederlandse cultuur. Het is prachtig taalgebruik. Hogere normen voor taalgebruik zijn er niet. Het is Nederlands, het is het ontstaan van onze Nederlandse taal. Ik weet niet of het Fries daar nog iets mee heeft, maar ik als Hollander wel. Dus, en ik heb totaal geen moeite om het te lezen, moet ik u zeggen. Want ook dat moet je gewoon vroeg leren, dan heb je geen enkel probleem. Goed, daar moeten we het bij laten, want het is hoog tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. Dat waar we dat ook openslaan, het spreekt ons altijd over u en uw werk. Wie u bent, wat u gedaan heeft, wat u doet, wat u doen zult. Opdat we onze levens daaraan zouden richten, daaraan zouden oriënteren. Opdat wij zouden hebben die vaste punten in ons bestaan, in het bestaan, in de geschiedenis, in de wereld, waar we rekening mee zouden houden. En we danken u dat we mogen zien dat ook al die discussies van vandaag, al die conflicten van vandaag, niet maar van vandaag zijn, maar dat ze van alle eeuwen zijn. En dat alle eeuwen door daar een antwoord op gekomen is en dat u gedemonstreerd hebt hoe het werkelijk is en wat werkelijk wijsheid is. En daarom danken we u dat we vanavond uw woord mochten openen. En hedendaagse problemen misschien bespraken, maar dan toch omdat ze in het verleden al ruim aan de orde zijn gekomen. Opdat wij zouden leren niet in het voorbeeld der ongelovigheid van de Israëlieten te vallen, maar integendeel ons te onderwerpen aan uw woord en uw waarheid, ons te laten onderwijzen in uw wijsheid die vast ligt in de persoon en het werk van onze Heiland. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan en bij de kracht van uw genade, waardoor u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw en ons leidt naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wees u dan ons nabij, om Christus wil en uit genade. Amen.